Allereerst nog een mededeling, gemeente. Dat is dat voor de vervulling van de vacature van een diaak in de kerkenraad die voorstelt het volgende tweetal. De broeders G. Born en F. Nieuwland. En dit is de eerste afkondiging van dit tweetal. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 99, de versen 1 en 2. God de Heere regeert, beeft gij volken, eert zijn hoog bestel. En het tweede vers, God die helpt in nood, is in Sion groot. 1 en 2 van Psalm 99. We willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilige wet en in aansluiting op het lezen van de wet des Heren zingen we uit Psalm 119 vers 36. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in de profetieën van Jesaja. En daarvan hoofdstuk 46. We noemen nu de wet des Heren. Daarna zingen we Psalm 119 vers 36. En daarna lezen we uit Jesaja 46. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Jesaja 46. Bel is gekromd, Nebo wordt nedergebogen. Hun afgoden zijn geworden voor de dieren en voor de beesten. Uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide beesten. Samen zijn zij nedergebogen, zij zijn gekromd. Zij hebben de last niet kunnen redden, maar zij zelf zijn in de gevangenis gegaan. Hoort naar mij, o huis van Jacob, en het ganse overblijfsel van het huis van Israël, die van mij gedragen zijt van de buik, aan en opgenomen van de baarmoeder af. En tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal ik u lieden dragen. Ik heb het gedaan, en ik zal u opnemen, en ik zal dragen en redden. Wie zoudt gij lieden mij nabeelden en even gelijk maken en mij vergelijken dat wij elkander gelijken zouden? Ze verkwisten het goud uit de beurs en wegen het zilver met de waag. Ze huren een goudsmid en die maakt het tot een god. Zij knielen neder, ook buigen zij zich daarvoor. Zij nemen hem op de schouder, zij dragen hem en zetten hem aan zijn plaats. Daar staat hij. Hij wijkt van zijn steden niet. Ja, roept iemand tot hem, zo antwoordt hij niet. Hij verlost hem niet uit zijn benauwdheid. Gedenkt hieraan en houdt u kloekelijk. Breng het weder in het hart, o gij overtreders. Gedenk de vorige dingen van oude tijden af, dat ik God ben. En er is geen God meer en er is niet gelijk ik. Die van den beginnen aan verkondigt het einde. En van ouds af die dingen die nog niets geschied zijn. Die zegt, mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. Die een roofvogel roept van het oosten. Een man mijns raads uit verre landen. Ja, ik heb het gesproken. Ik zal het ook doen komen. Ik heb het geformeerd. Ik zal het ook doen. Hoort naar mij, gij stijve van hart. Gij die verre van de gerechtigheid zijt. Ik breng mijn gerechtigheid nabij. Zij zal niet verre wezen. En mijn heil zal niet vertoeven. Maar ik zal heil geven in Sion. Aan Israël mijn heerlijkheid. Tot zover het gedeelte wat we samen wilden lezen. Het woord van God wat we vanmorgen met zijn hulp in uw midden willen bedienen. Kunt u vinden in dit hoofdstuk, namelijk Jesaja 46. Het laatste gedeelte van het 10e vers. Deze woorden, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. En in het licht van deze woorden willen we samen nadenken over zondag 10 van onze Heidelberger Catechismus. De vragen en antwoorden 27 en 28. 14 dagen geleden stonden we voor het eerst bij deze zondag stil. En vanmorgen willen we de behandeling van deze zondag afronden. Zondag 10, vraag 27, 28 en de antwoorden. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Dan luidt het antwoord de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde mitschaders alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt. En alzo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Tot zover zondag 10. Zullen we ons nu eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed. Het is in uw voorzienigheid, Heere, dat wij hier vanmorgen samen zijn. Want uw goddelijk bestuur en uw goddelijke leiding gaat over alles. En zo is het in uw voorzienigheid dat u ons de gezondheid en de kracht geeft en ons hier samenbracht. Maar het is niet alleen uw voorzienigheid. Want als we samen zijn in uw huis, dan blijken daar ook tekenen van uw goedheid en van uw gunst. Want juist in uw huis laat u het ons weten dat u nog aan onze zielen wilt werken. nog roepstemmen tot ons wilt laten klinken en nog wilt wijzen op die enige weg van behoud en van genade. O Heere, wil dan vanmorgen onze harten verbreken als we mogen zien dat u in uw voorzienigheid zoveel goede gaven aan ons schenkt en daarboven zelfs nog het grote voorrecht ons geeft dat wij uw woord mogen hebben en in uw huis onder de bediening van uw woord mogen samenkomen. Smeken u, Heere, wil ons daar een open oog voor geven en ons een verbroken hart schenken. Laat het ook zo mogen zijn dat wij van harte mogen verlangen en begeren dat uw gunst en genade door mag werken in ons leven. Want het is niet genoeg dat we hier zijn, dat wij onze gebeden tot u opzenden, onze psalmen zingen en naar uw woord luisteren. Het is nodig, Heere, dat u in dat alles zelf meekomt en opening geeft in het gebed, ontsloten harten bij het luisteren en de toepassende kracht van uw Heilige Geest als we de oude regels van de psalmen, uw eigen woord, zingen. En daarom smeken we van u, Heere, wil met de kracht van uw Geest vanmorgen rijk onder ons wonen. Wij moeten het belijden dat die bediening van uw Geest aan alle kanten door ons verzondigd is. Dat wij het zo verzondigd hebben dat u ons voorbij zou kunnen gaan en alle zegeningen zou kunnen intrekken, bijzonder de werkingen van uw Geest en de kracht van uw woord. Maar Heere, wil niet met ons doen naar onze schuld en naar onze verlorenheid, maar wil zelf uit vrije genade op ons neerzien en in het bloed van de Heere Jezus aan ons denken. Heere, laat het vanmorgen nog zo mogen zijn dat door de krachtige bediening van uw Heilige Geest uw woord zo gepredikt mag worden dat zondaarsharten geraakt worden, dat mensen geroofd worden uit de macht van de Satan, uit de macht van de zonde, en dat zij u leren vrezen en u leren kennen. Heere, doe dat onder hen die nog vreemdeling zijn van dat werk van uw genade. Wil hen zegenen die van verre staan en met veel strijd misschien vanmorgen in de kerk zitten en zich afvragen, zou het voor mij nog mogelijk zijn? O God, wil nog door alles heen breken en laten zien dat gij toch uw welbehagen doet en dat gij toch doet naar de raad van uw wil. Wil zij met uw kinderen, Heere, wil hen door uw woord en door uw Geest onderwijs geven. En wil geven dat zij zo onderwijs ontvangen mogen dat ze nader tot u gebracht worden. Meer leren van de dingen van u. En zou u willen geven dat uw genade krachtig in hun leven mag blijken. O, laat de geest van dofheid en dorheid die er bij uw kinderen ook is, het niet voor het zeggen hebben. Maar wil u levend en krachtig opnieuw tot hen overkomen. Heere, laat ook zo het woord van vanmorgen aan uw volk gezegend worden, dat zij, wat ook uw weg is, leren buigen voor u en leren hopen op u. Een goed toevoorzicht, een goed vertrouwen mogen hebben op u, de levende God. Heere, wees zo met ons allen in onze geestelijke noden, of in het feit, het vreselijke feit, dat er misschien in ons hart niet eens geestelijke nood is. Heere, wil de nood opleggen waar die niet is. En wil u zelf, wanneer er een verlegenheid is, armoede is, het ingeleefd wordt dat we niets verdienen, toch het roepen en toch het smeken van armen horen. Heere, wil ook zijn met allen die bijzondere moeite en zorgen hebben. U weet van alle rouw en verdriet van weduwe, wezen, weduwnaars. Wil u er nabij zijn, Heere, ook als na weken of maanden of jaren het verdriet opnieuw zo pijnlijk gevoeld kan worden? Heere, als de wonde opnieuw schrijnt, wil u dan een God van nabij zijn,
en troosten naar uw eigen woord. Denk aan hen, heren, die op andere wijze moeite kennen. We dragen onze zieken aan u op. Wees u met hen allen, met hen die in ziekenhuizen verpleegd worden, met hen die thuis zijn. Denk aan al degenen die misschien al zo lang in allerlei tehuizen verblijven, hen die gehandicapt zijn, lichamelijk, geestelijk. U kent de noden van hen, ook van hen die het moeilijk hebben en zelfs zo weinig zien dat ze het moeilijk hebben. O God, wil u op alle neerzien. Wil u zijn met degene die bijzondere noden hebben. We dragen zuster van Loon aan u op die in een ziekenhuis, in een tehuis verpleegd wordt. Wil u haar sterken en nabij zijn. We bidden u voor broeder Den Boer die nog steeds in het ziekenhuis in Dirksland verpleegd wordt. We zeggen uw naam dank dat het zover goed mag gaan. En bidden of u verder herstel wilt geven. Heren, laat bovenal zijn hoop en verwachting mogen zijn op u de Heere alleen. Denk ook aan Ina Arnoudse, die nog steeds in het Delta ziekenhuis door de week is. We zeggen uw naam dank dat de medicijnen een gunstige uitwerking hebben, maar bidden ook of u verder in alle opzichten aan haar wilt gedenken en uw gunst, die allernodigst is, ook aan haar wilt schenken. We willen uw naam dank zeggen dat onze bejaarde zuster Verwij uit het ziekenhuis mocht terugkeren. Heere, wil u haar in het bejaarde tehuis gedenken. Wil u haar krachten geven. En zoveel kracht schenken dat ze het ervaren mag. Dat u ook bij het ouder worden wilt dragen. Zoals we dat gelezen hebben. Maar bijzonder bidden we van u. Schenk haar uw genade. En wil haar nabij zijn. Met uw goddelijke ontfermingen. We willen ook uw naam eerbiedig herkennen, heren, dat u in een tweetal jonge gezinnen van de gemeente kinderzegen gaf. De familie Hartman werd verblijd door de geboorte van een dochter. We willen uw naam daarvoor herkennen dat u alles welgemaakt hebt. We bidden u, heren, wil u de moeder weer oprichten. En wil u geven dat ook dit kleine kindje door u zo gezegend mag worden. Niet slechts dat het voorspoedig op mag groeien. Al mogen wij daar ook om vragen. Maar vooral dat het een kind mag zijn wat u de Heere leert kennen en leert vrezen. Werk daartoe in haar hart. En wees met dit jonge gezin in uw goddelijke genade en ontferming. We zeggen u naam ook dank dat de familie Rademaker gezinsuitbreiding mocht ontvangen. U hebt ook daar alles wel willen maken. En opnieuw een dochter aan dit gezin willen toevertrouwen. Heren, geef u ook daar de dankbaarheid maar in het hart. En wil u ook dit jonge leven in gunst gedenken. Leer haar, heren, u vrezen. En zegen deze ouders bij de opvoeding. Zegen ze met uw gunst en in uw genade. We smeken u, heren, wees met al degene die kinderen mogen hebben. Denk ook aan hen die geen kinderen kunnen krijgen. Wees u met hen ook in alle verdriet die er soms zijn kan. Denk aan hen die kinderen mogen ontvangen, aan onze gezinnen. Heere, geef dat onze jonge mensen en onze kinderen die onder het woord mogen komen en bij het woord mogen groot worden, door dat woord worden getroffen. En bij dat woord worden bewaard. O God, wil u hen te sterk worden. En laat dat woord van uw genade ingang mogen vinden in de harten van onze kinderen en van onze jonge mensen. Heren, wil u daartoe het woord wat gepredikt wordt zegenen. Maar ook op alle andere wijze waarin uw woord gebracht wordt. Uw zegen eraan hechten. Zegen ook het werk van de zondagschool. Waarvoor we vandaag onze gaven mogen offeren. O Heere, geef dat dat werk in alle eenvoud gedaan vrucht mag dragen. Die tot in de eeuwigheid blijft. smeken het, niet omdat wij dat verdienen. Maar hoor ons, Heere, hoor ons ook in dit samen zijn. Niet om iets uit of van onszelf, maar enkel en alleen uit vrije genade. Om Jezus wil. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 77, de versen 6 en 8. 77, de versen 6 en 8, terwijl u gelegenheid ontvangt uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 77, vers 6, zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten. En het achtste vers, heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreek uw hoogheid tegen. Psalm 77, de versen 6 en 8. Psalm 145 vers 6 is de psalm die we samen zingen aan het einde van de prediking na het amen. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Geliefde gemeente, het beeld is u vertrouwd. Het zal meer genoemd zijn ook van deze kansel. Dat beeld van het borduurwerk. U weet, daar wordt ons leven wel eens mee vergeleken. En dan is het zo dat wij tegen de achterzijde van dat borduurwerk aanzien. En aan de achterzijde van dat borduurwerk zie je alleen maar een wirwar van draden in de meest onmogelijke kleurcombinaties. Draden die wel een beetje weggewerkt zijn, maar toch ook losse einden hebben. Er is geen patroon zichtbaar. Het lijkt allemaal zo verward. Zo kan inderdaad ons leven lijken. Zo kan ook het leven in deze verwarde wereld schijnen. Als de achterzijde van een borduurwerk, waar alleen maar verwarring, tegenstrijdigheden, losse draden zichtbaar zijn. Maar als wij nu eens in staat waren om die andere zijde van het borduurwerk te zien, dan zouden we zien dat dat een prachtig stuk werk is, waar een heel duidelijk en misschien wel heel fraai patroon zich aftekent. Zo ziet God de geschiedenis van deze wereld en ook de geschiedenis van ons leven. Hij, mogen we het zo zeggen, weeft de geschiedenis van deze wereld en weeft de patronen van de levens van mensen naar zijn welbehagen. En al maakt het voor ons soms een verwarde indruk, al blijven wij misschien wel tot onze laatste snik met een aantal waaroms zitten. De Heere volvoert zijn raad. Hij doet zijn welbehagen. Hij ziet het patroon, soeverein en almachtig, goedertieren en genadig door hem geweven. Wel, zo willen we samen vanmorgen stilstaan bij die voor ons vaak zo onbegrijpelijke, maar toch zo aanbiddelijke leiding van Gods voorzienigheid. Thema voor de prediking is Gods voorzienige leiding. We letten allereerst op het karakter daarvan. Dat doet God soeverein. Mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. Ten tweede, de gevolgen daarvan. Dat behoort ons, zegt onze catechismus, te brengen tot dankbaarheid in voorspoed, geduld in tegenspoed en vertrouwen voor de toekomst. En tenslotte de bedoeling daarvan, dat is de komst van Gods koninkrijk, waarin het volk van God zal kunnen zeggen, niets zal ons dan scheiden van de liefde van God in Christus. Het gaat dus om Gods voorzienige leiding, het karakter daarvan, de gevolgen daarvan en tenslotte de bedoeling daarvan. Het is zo, gemeente, dat 14 dagen geleden in onze catechismusprediking we hebben nagedacht over de hand van Gods voorzienigheid. Zo noemden we het thema van die eerste preek over zondag 10. En dat hebben we toen in drie richtingen uitgewerkt. We hebben nagedacht over de bewarende hand van God, dat God die hele schepping nog onderhoudt. De schenkende hand van God. God geeft aan ieder mens en zelfs aan de dierenwereld voedsel. En tenslotte de besturende hand van God. God bestuurt en leidt alle dingen naar de raad van zijn wil. Over dat laatste hebben we toen maar heel weinig gezegd. Over dat Gods bestuur, over de leiding van God in de wereldgebeurtenissen, maar ook in het gewone leven. En daar moeten we vanmorgen toch vanuit het woord van de levende God en vanuit onze confessie verder op doorgaan. Op dat diepe en grote geheim van het Gods bestuur. Het Gods bestuur waarmee zoveel mensen, ook zoveel kinderen Gods, op bepaalde momenten in hun leven geworsteld hebben. En in het licht van het feit dat we dat erkennen, dat er heel veel vragen overblijven en heel veel worstelingen kunnen zijn rondom het bestuur van de Heere, willen we toch samen allereerst wat lijnen vanuit de schrift laten zien, opdat wij onderwijs ontvangen, ook in deze voor ons besef vaak zo moeilijke knopen die zich zo moeilijk ontraadselen laten. En er is het eerste wat we zeggen moeten, dat God bestuurt de wereld in absolute soevereiniteit. God bestuurt alles wat op deze wereld gebeurt als de soeverein. Dat betekent als de koning der koningen en als de Heere der Heren. Hij heeft het voor het zeggen. Dat wordt heel duidelijk in verschillende woorden van de schrift. Ik denk aan een woord uit de profetie van Daniël, waarover de Almachtige God gezegd wordt: de inwoners der aarde zijn als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met het Heer des hemels en de inwoners der aarde. En er is niemand die zijn hand kan afslaan of tot hem kan zeggen: wat doet gij? Met andere woorden, daar zegt de profeet dat niemand hier op aarde voor God eigenlijk iets te betekenen heeft. Hij doet alles naar zijn wil en niemand kan hem ter verantwoording roepen en zeggen: waarom doet ge dit en waarom doet ge dat? We kunnen het ook met de woorden van onze tekst zeggen. Zijn raad zal in alles wat in deze wereld gebeurt bestaan en hij doet wat hem behaagt. En dat betekent dat onze wereldgeschiedenis niet gemaakt wordt door de wereldmachten. Mensen bepalen de loop van deze wereldgeschiedenis ten diepste niet. O, wij hebben in onze geschiedenisboekjes de belangrijke namen allemaal neergezet. En we hebben zeker in het verleden van grote mannen en grote vrouwen onze standbeelden opgericht. En ik zal niet ontkennen dat er mensen geweest zijn in het verleden en tot in het heden toe die op een bepaalde wijze iets hebben nagelaten in deze wereld. En toch, bij al die standbeelden die er op deze wereld staan van wereldgrote koningen en machtige leiders, en bij alle klinkende namen die in ieder geschiedenisboekje staan afgedrukt, de inwoners der aarde zijn als niets geacht. Hij doet naar zijn welbehagen. Hij regeert. Dat kunt u ook zo heel duidelijk zien in de geschiedenis die de achtergrond vormt van wat in dit hoofdstuk beschreven staat. Het gaat in dit hoofdstuk over de machteloosheid van Babel en van de goden van Babel. En het gaat erover hoe dat Israël dat in Babel gevangen zat, bevrijd zal worden. En dat zal gebeuren, ja, door een koning. Koning Kores, zoals hij in de Bijbel heet. In de wereldgeschiedenis wordt hij Cyrus genoemd. En van die Cyrus wordt gezegd dat God hem gezonden heeft om Israël te bevrijden uit de macht van Babel. U leest dat in dit hoofdstuk in vers 11. Dat God een roofvogel roept. En die roofvogel, dat is deze koning, deze Cyrus, Kores, de koning van de Perzen. Die een roofvogel roept vanuit het oosten, uit het Perzische land. De man mijns raads uit verre landen. Die heidense koning die van God niet wist. Die is door God gebruikt als de man zijns raads. Vandaar ook dat we in het boek Ezra lezen als beschreven wordt hoe Israël terugkeerde uit het Babylonische gevangenhuis. Dan leest u de zo droge taal als het ware van de kroniekschrijver in het eerste jaar nu van Kores, de koning van Perzië. Opdat volbracht werd het woord des Heren dat hij gesproken had door de mond van Jeremia de profeet. Verwekte de Heere de geest van Kores, dat hij een stem liet doorgaan door zijn ganse rijk, dat de Joden mochten terugkeren naar het land van hun vaderen. En zo gebeurt het telkens weer in de geschiedenissen die ons in de Bijbel beschreven staan. God leidt de wereldgeschiedenis. Hij wekt de geest op van Nebukadnezar, van de koningen van Assyrië. Hij wekt de geest op van Kores. Hij bestuurt het alles. En gemeente, dat is tot op de dag van vandaag in het licht van de schrift en van de belijdenis de waarheid. Achter deze schijnbaar zo verwarde en soms zo tegenstrijdige wereldgeschiedenis staat de hand van God die het alles bestuurt. Wat er vorig jaar gebeurd is in de Oostbloklanden. Dat het ijzeren gordijn tegen ieders verwachting in enkele maanden tijd ineens schrompelde. Dat de Berlijnse muur werd afgebroken. Wat er nu gebeurt in het Midden-Oosten. Als Saddam Hussein met zijn dreigende taal nog steeds de aandacht van de wereld gespannen houdt en de mogelijkheid van oorlog zeker niet is uitgesloten. Al die dingen, daar hebben niet mensen het in voor het zeggen. Dat is niet omdat Gorbatsjev dit zei en Saddam Hussein dat zegt. Dat wordt niet in geheim overleg of door raadsheren, koningen, regeringsleiders uitgedacht en uitgevoerd. Al die mensen, ze zijn pionnen. Ze zijn instrumenten in de hand van hem die het alles bestuurt. En vandaar dat voor een christen, een waar christen, die in het geloof mag leven en in het geloof de geschiedenis van deze wereld overzien mag. En dat is vaak maar bij momenten niet. Maar toch achter al die verwarring en dreiging die er in deze wereldgeschiedenis soms is, toch een diepe rust in zijn ziel kan dalen. Wat er ook gebeurt. Satan heeft het niet voor het zeggen. De groten van deze wereld hebben het niet voor het zeggen. De wereldpolitiek wordt niet in Irak bepaald. En ook niet in Washington. En zeker niet in Moskou. Maar de politiek en het wereldgebeuren, dat wordt bepaald in de hemel. En dat alles wordt bestuurd door de hand van de Almachtige God. Ach, dan hebt u misschien met 1000 vragen. En ze zijn er zoveel dat we ze vanmorgen lang niet allemaal kunnen noemen. Waarom heeft de Heere dan dit toegelaten? Waarom dan Hitler? 6 miljoen Joden gedood in de Tweede Wereldoorlog. Waarom dan die onzekerheid en die oorlogsdreiging in het Midden-Oosten? Waarom die vreselijke ellende waar nu pas een tipje van wordt opgelicht in verschillende gebieden achter het voormalige ijzeren gordijn? Waarom? Ach, u kunt die waaroms met honderden en tientallen vermenigvuldigen. En er zijn waaroms in deze wereld geschiedenis waar wij in dit leven nooit een antwoord op zullen krijgen. En toch zegt de Bijbel, heel dat wereldgebeuren, dat wordt soeverein en almachtig geregeerd door God. Ik zal mijn raad doen zegevieren. En al die dingen moeten medewerken in de wereldgeschiedenis tot het grote doel van God, namelijk dit doel, dat straks zijn koninkrijk zal komen en dat God in Christus alles zal zijn en in alles. De geschiedenis niet opgelost. Maar dan vallen een aantal waar ons wel wat op de tweede plaats. En dan gaan we toch dwars door alle waar ons heen, die hand van God, die alle dingen zo wonderlijk bestuurt, aanbidden. En het erkennen met de woorden van onze tekst, Heere, uw raad zal toch bestaan. En gij zult al uw welbehagen doen. Dat is trouwens niet alleen maar zo in de wijde wereld, en in heel dat wereldgebeuren waarin God spreekt en waarin Gods hand soms zo wonderlijk, soms zo onbegrijpelijk zichtbaar wordt. Maar u kunt dat ook helemaal zo toepassen op het leven van ieder persoonlijk. Op de levensomstandigheden, de gezinsomstandigheden, de levensgeschiedenis van ons mensen. Want ook het leven van ons mens, van ieder mens, wordt bepaald en wordt geregeerd door de hand van Gods voorzienigheid. Het moment van geboren worden is door hem bepaald. Het moment van het sterven, dat is door hem bepaald. Mijn tijden, dat betekent ook de tijd van het geboren worden en ook de tijd van het sterven. Dat is in de hemel bepaald, dat ligt in Gods hand. En wat er ook in ons leven gebeurt, tussen het geboren worden en het sterven in, al die dingen die voor ons vaak zo verwarrend zijn, zeker in onze 20e eeuw. Al die dingen die persoonlijk zo ontmoedigend kunnen zijn of zo verblijdend kunnen zijn. De successen die je behaalt met je studie. De donkere dagen van pijn en verdriet en van lijden. Heel dat leven met zijn hoogtepunten en zijn dieptepunten. Met zijn zonden en met zijn zorgen. Met zijn vreugde en met zijn hoop. Heel dat mensenleven van een ieder wordt geleid door de Heer. Want waar we ook heen gaan, waar we ook toeven, zegt Psalm 139. Ik kan uw hand niet ontvluchten. Al bedde ik mij zelfs in de hel of in het graf. Ook daar zou uw hand mij geleiden. Ziet u, God, Gods hand leidt ons leven. Gods hand is overal. Niemand kan zijn hand ontvluchten. Zelfs mensen niet die die hand van de Heere denken ontvlucht te hebben. Die hem en zijn wegen en de kennis van zijn woord openlijk vaarwel zeggen. En het zeggen, ik wil met hem niets meer te maken hebben. Ze kunnen de kerk vaarwel zeggen. Ze kunnen de Bijbel opzij schuiven. Ze kunnen zoals zoveel dat helaas doen in onze dagen. Niets meer met het woord van de levende God te maken willen hebben. Dat kan. Maar niemand kan zijn hand ontvluchten. Ook hun leven, hoe ver het ook van God is afgedwaald en van zijn woord is weggezworven, ook hun leven is onder de hand van God. En in hun levensweg wordt er iets zichtbaar van de leiding van de grote koning, wiens raad zal bestaan en die al zijn welbehagen zal doen. En opnieuw dan kunnen er vragen zijn. Vragen waar we vanmorgen de antwoorden zo moeilijk op kunnen geven. Vragen in uw leven, waarom die ziekte? Waarom dat zo plotselinge sterven van een man, een vrouw? Zei hij, was nog zo jong. Waarom dat sterven van een kind of van een broer, die nog geen 20 jaar was? Waarom die ernstige ziekte? Waarom die lijdensweg? Ach, vult u ze maar aan. Als we rondom ons zien en misschien wel in ons eigen leven zien, dan blijven de waaroms zich opstapelen. En dan lijkt dat bestuur van God en die leiding van God vaak heel persoonlijk inderdaad zo als op de achterzijde van dat borduurwerk. Er zit geen patroon in, losse einde. En toch, ook al roepen bij ons nog zoveel vragen op, ook al branden de dingen ons in het hart, en toch, God regeert, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. En als de waarom soms in opstand dreigen boven te bruisen in ons innerlijk, dan dienen we te beseffen, gemeente, wie zijt gij dat gij tegen God antwoordt? Want ons levenspad wordt niet door mensen bepaald, niet door onszelf bepaald, al denken we het vaak wel, maar door hem bepaald. Ja, zegt iemand, maar als u dat zo benadrukt, dat in de wereldgeschiedenis en in het persoonlijke leven Gods voorzienige leiding uiteindelijk achter alles staat, en dat ondanks alle vragen de Heere toch zijn welbehagen doet, waar blijft dan de menselijke verantwoordelijkheid? Is God dan ook de oorzaak van, als er zoveel verkeerde dingen in deze wereld gebeuren, als er zoveel verkeerde dingen in mijn leven gebeuren? Ja, juist op dit punt moeten we heel voorzichtig zijn, gemeente, want God leidt de geschiedenis en God leidt het leven van mensen, maar we mogen nooit zeggen dat God de oorzaak is van de zonde. U moet het artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis over de voorzienigheid maar eens opslaan en daar ziet u het. God is niet de auteur van de zonde. Daar wordt daar heel uitvoerig op ingegaan. God hand is achter alles. Maar God is nooit de oorzaak van de zonde. En daarom moet u ook maar nooit denken dat van de zonde die er in het wereld gebeuren plaatsvinden, van de moordpartijen in oorlogstijd, van het te gronden gaan van vele miljoenen Joden, dat God zelf de zonde van een Hitler en van de mensen die daar verantwoordelijk voor waren, dat God ten diepste verantwoordelijk zou zijn voor die zonde. God kan niet zondigen. God haat de zonde. En vandaar dat we ten volle vast moeten houden de menselijke verantwoordelijkheid. Heel in bijzonder de menselijke verantwoordelijkheid voor zijn eigen zonde en voor zijn eigen afdwalingen. God leidt de geschiedenis en ons leven, maar wij zijn ten volle verantwoordelijk hoe wij binnen die voorzienige leiding van God ons leven besteden. En om het maar heel praktisch te houden, dat is van grote betekenis. Als iemand zich bedrinkt en hij stapt achter het stuur van een auto en hij zou een ongeluk veroorzaken of hem zou een ongeluk overkomen, dan gebeurt dat niet buiten de voorzienigheid van God om. Zeer zeker niet. We zeggen dan dat laat God toe. Maar die man die te veel alcohol in zijn bloed had en daardoor beneveld en bedwelmd was, hij is ten volle schuldig. En als het zo is in ons leven dat er bepaalde vragen zijn. En dat er bepaalde wendingen in onze levensweg komen die wij niet begrijpen kunnen. Dan is het bijbels gezien ook wel eens nodig, gemeente, dat we onszelf afvragen, hoe komt het? Hoe komt het? Nee, er gebeuren dingen die wij niet kunnen verklaren en die wij niet kunnen begrijpen. Maar er kunnen ook dingen gebeuren die oorzaken hebben. Oorzaken. Omdat wij zelf gefaald hebben. Omdat wij gezondigd hebben. Omdat wij een weg zijn ingeslagen die tegen het gebod van de Heere inging. Als er problemen zijn in een gezin, op het werk, zou de oorzaak ook niet kunnen zijn dat ik een weg gegaan ben, een beslissing genomen heb zonder God, en dat ik mede zelf verantwoordelijk ben voor de omstandigheden waarin ik me bevind? Oh, we zijn zo geneigd om juist als ons leven anders gaat dan we zelf willen, altijd de schuld bij een ander te zoeken. Dat zit in ons bestaan. Dat is met ons hart, met ons innerlijk verweven sinds de zondeval en door de zondeval. We wijzen met de vinger naar andere mensen. Hij. En ten diepste wijzen we met de vinger naar God. Toen Adam onder Gods voorzienige leiding, want dat is ook niet buiten Gods voorzienigheid omgebeurd, gevallen was. Toen probeerde hij de schuld van zich af te schuiven. De vrouw die gij me gegeven hebt, zij. En in de woorden wordt heel duidelijk dat hij eigenlijk ook nog niet eens aan Eva de schuld geeft, maar God de schuld geeft. De vrouw die gij me gegeven hebt. En zo kan het zijn dat wij proberen eigen schuld en eigen verantwoordelijkheden toe te dekken. En anderen zo gauw de schuld geven van moeite en zorgen en ellende in ons leven. En ten diepste God de schuld geven. En daarom dat u uw waaroms altijd maar goed moet wegen. Er zijn waaroms die gesteld mogen worden. De Bijbel doet dat ook. Zelfs de Heere Jezus Christus op Golgotha. Het grote waarom. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Er kunnen waarom zijn die in het gebed aan God bekendgemaakt worden, waarin de verlegenheid en de verslagenheid van het hart wordt uitgedrukt. En waarin wij de weg van God niet kunnen begrijpen. En zulke waaroms mogen eerbiedig voor de Heere worden neergelegd. Maar het opstandige waarom. Het opstandige waarom, de vrouw die gij me gegeven hebt. Dat waarom is schuld. Vijandschap. Bitterheid. Als die waaroms in uw ziel oprijzen. Dan is het tijd om voor God te buigen en te vragen, Heere, breek mijn verzet. Breek dat vijandige waarom. Dat u naar de troon stekent waarom. Want gij hebt het gedaan. En wie zal tot u zeggen, wat doet gij? Het is nodig, gemeente, dat wij met onze onopgeloste waaroms voor God leren buigen. Onze schuld leren erkennen. En leren erkennen, Heere, dat er op deze wereld zoveel ellende is. En dat er misschien in mijn leven zoveel niet goed is. Ik kan het alles niet ontrafelen. Maar op de bodem van al die vragen ligt de wereld, ligt ook mijn zondeschuld. En daarom, gemeente, kunnen we de mond tegen God nooit open doen. En nooit tot hem, wiens raad zal bestaan, zeggen, wat doet ge? Wat heeft dat nu allemaal voor betekenis, vraagt u, want we moeten verder. Wel, de betekenis daarvan is dit, zegt onze catechismus, dat we voor dat soevereine en vaak ondoorzichtige werk van de Heere in zijn voorzienige leiding, dat we daar onder zijn zoals de schrift dat zegt. En dan wijst de schrift drie richtingen aan. De schrift zegt, Gods leiding dienen we zo te aanvaarden en daarvoor dienen we zo te buigen dat wij in tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar en in alle opzichten een goed vertrouwen hebben op God. Hoop op God voor de toekomst. In tegenspoed geduldig. Er wordt wel eens gezegd, wat is nu het moeilijkste? In tegenspoed geduldig of in voorspoed dankbaar? En daar kun je ellenlange discussies over hebben. De een zegt, in voorspoed dankbaar. En de ander zegt, nee, in tegenspoed geduldig. En het is geen van allen waar. Want het is allemaal even moeilijk. Omdat het allemaal voor de natuurlijke mens onmogelijk is. O, ik weet wel, er zijn ook mensen die aan God en gebod niet geloven. Die toch een zekere nobele geduldigheid uitstralen onder diep lijden. Ik weet wel dat er mensen zijn die in voorspoed toch meer over dankbaarheid spreken dan sommigen onder ons. Maar bijbels gezien mogen we die dingen niet tegen elkaar uitspelen en zeggen, wel het een is gemakkelijker dan het ander, want bijbels gezien is het allemaal even moeilijk. Is het allemaal even onmogelijk en hebben voor al die dingen de genade van God nodig. Want als het hier gaat over geduldig zijn in tegenspoed, dan is dat niet een bepaalde natuurlijke deugd, waarvan de oude Grieken in een bepaalde filosofische school zeiden dat je dat aan kunt leren en dat je dat aan moet kweken, dat de mensen onder alle omstandigheden gelijkmatig moesten zijn en daarom het lot moesten aanvaarden. Maar in tegenspoed geduldig zijn, dat is niet te leren door een wereldsysteem of door een theorie. Dat kun je alleen leren door de genade van God op de school van de Heilige Geest. En zo is het met die andere dingen ook. Dat zegt de Bijbel. En dan is in tegenspoed geduldig zijn ontzaggelijk moeilijk. Want het staat boven het levensboek van ieder mens, ook van die kinderen die nog maar pas geboren zijn, geschreven. Dat het leven niet zonder moeite zal zijn. Het leven wordt zelfs in de donkerste psalmen een dal van tranen genoemd. Psalm 90 zegt over de toorn waardoor ons leven vergaat, zulke aangrijpende dingen. En bovendien, er is niet alleen het levensleed wat ieder mens treft, de een meer, de ander minder. Maar er staat nog bij dat wanneer wij de Heere mogen vrezen en Gods genade in ons leven zijn kracht gaat doen, dat het bijzonder van Gods kinderen geldt dat ze met verdrukking en moeite in aanraking zullen komen. In de wereld zult ge verdrukking hebben. En dat kan voor ons mensen zo ontzaggelijk moeilijk zijn, ook voor Gods kinderen. Want die zijn net zo mensen van vlees en bloed als wij allemaal. En dan is er genade nodig, gemeente, om te leren buigen. Ergens las ik het zo mooi onder woorden gebracht. Dan mag door genade een kind van God zeggen, ik moet lijden. Daar zit nog iets van, misschien geen opstand in, Maar toch, misschien nog een vezeltje van verzet in. Ik moet lijden, want de Bijbel zegt, in de wereld zult ge verdrukking hebben. Gods kind mag ook zeggen, ik kan lijden. Kijk, dat gaat dieper. Dat kan je alleen als de Heere kracht geeft. En als je kan lijden, dan heb je iets beseft en iets gezien van wat apostel Paulus zegt in 2 Korinthe 12. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Want Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. Mijn genade, heeft de Heere tot mij gezegd, is genoeg. Ja, inderdaad, als Gods genade erin meekomt, dan moet je niet alleen lijden, maar dan kun je ook lijden. Want het is Israëls God die krachten geeft. Ja, dan word je inderdaad in tegenspoed geduldig. Er is nog iets diepers. Ik wil lijden. Dat is wanneer je niet alleen ziet dat je moet lijden, niet alleen kracht krijgt om het te dragen, maar nu onder het lijden ook nog onderworpen mag zijn met de wil van de Heere en in mag stemmen met alles wat Hij doet. Het is majesteit al wat Hij doet. En ik weet dat al de dingen moeten medewerken ten goede voor degene die naar Gods voornemen geroepen zijn. Ik wil lijden, Heere, als het dan moet, als dit dan uw weg is, ik wil geen andere weg gaan. En het diepste dat is, ik mag lijden. Dat is wanneer je het een voorrecht vindt. Als je voor de naam en de zaak van de Heere hebt mogen lijden. U leest daarvan in het boek Handelingen niet. Als de apostelen gearresteerd worden en als ze verhoord worden en geslagen worden, dan komen ze met blijdschap uit die verhoorzaal van de fariseeën en de schriftgeleerden naar buiten, omdat het hun verwaardigd was dat ze voor de naam van de Heere hadden mogen lijden. Kijk, dat zijn zo wat oefeningen, wat beoefeningen van dat in tegenspoed geduldig. Als je erkennen moet, ik moet lijden. Ik kan lijden. Ik wil lijden. Ik mag lijden. O, om die genade mogen we toch vragen. Dat we het zo met God eens worden, ook in tegenspoed. Dat we zeggen, Heer, het is goed. Want dan kan juist de tegenspoed, leest u het psalmboek maar door, heel duidelijk laten zien dat het God behaagt door de beproeving heen en door de verdrukking heen zijn volk tot inkeer te brengen. En ook zijn volk verder te leiden in het leven van het geloof. En daarom mogen we altijd vragen in tijden van ziekte en in tijden van moeite en van rouw. Heere, wil zo die omstandigheden gebruiken. Niet alleen dat we in tegenspoed geduldig mogen worden, maar vooral dat we eronder vallen. En dat het iets mag betekenen voor het welzijn van ons hart, voor het welzijn van onze ziel. In voorspoed dankbaar. Dat is net zo moeilijk. Omdat het even onmogelijk is. Want laten we maar eerlijk zijn, gemeente, wanneer wij zo gewoon doorleven, en dat doe u en ik toch de meeste dagen van dit leven, dan nemen we de zegeningen die God ons geeft zo vanzelfsprekend. Dan is het vanzelfsprekend dat ik 's morgens wakker word, dan is het vanzelfsprekend dat mijn kinderen gezond zijn, dan is het vanzelfsprekend dat ik mijn huiswerk heb kunnen doen, dat ik weer aan het werk kan gaan. Al die dingen, we staan er niet bij stil. Want ons hart is zo blind geworden. En ook een kind van God moet daarover klagen. Dat na ontvangen genade zijn zielsogen vaak zo verblind zijn voor de zegen van de Allerhoogste. Maar als het werkelijk zo wordt dat we gaan inleven dat we niets verdiend hebben en een recht hebben op de dood, dan wordt dat oude klaaglied wat een lofzang is van de profeet Jeremia op de puinhopen van Jeruzalem iets wat op onze ziel geschreven staat. Het zijn de goede tierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zijn trouw is groot. Ze is elke morgen nieuw. Leven we daaruit? Ook in de praktijk van ons leven? Zijn trouw is groot. Ze is elke morgen nieuw. Kijk, alleen als dat in ons leven in beginsel er is, dan gaan we leren om in voorspoed of onder de zegeningen dankbaar te zijn. Dan is het een wonder dat je leeft, een wonder dat je ademt, een wonder dat je je bewegen kunt, een wonder dat je nog doen mag wat je hand vindt om te doen. Ja, dan is in alle opzichten de zegen van de Heere zichtbaar. En dan moet je telkens opnieuw jezelf te binnen brengen wat de psalmdichter zegt. Vergeet toch niet één van zijn weldadigheden. En dat moeten we ook tegen elkaar zeggen vanmorgen. Laten we toch de weldaden niet vergeten. Opdat we met die weldaden in de weldoener zouden eindigen en de Heere zouden erkennen. Voor al het goede wat hij onverdiend heeft gegeven en zelfs nog in de moeilijke omstandigheden onverdiend aan ons heeft gelaten. Want juist ook die goede tierenheid van God moet ons klein maken. Maakt ze u wel eens klein, de zegeningen, heel uw lange leven? Maken ze u wel eens klein, die gunst bewijzen die God toch nog schenkt? En dan ook dat andere. De gevolgen van die voorzienige leiding van God betekent in tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar en voor de toekomst op God vertrouwen. We hebben dat eigenlijk al even aangestipt, maar het is goed om het nog even apart te noemen en te onderstrepen. Juist het geloof. En dan niet een koud, kil, historisch geloof alleen, dat bedoel ik niet. Maar juist het geloof, het levend geloof, al is het nog zo schuchter en nog zo aangevochten in de voorzienigheid van God, dat geeft hoop voor de toekomst. Als ik zie op de omstandigheden van een wereld die vervuild raakt, van een wereld die kraakt en kreunt onder het oorlogsgeweld, de ene dreiging is over en de andere begint. Van een wereld waarin zeker in het Vrije Westen de afval steeds groter wordt, dan kan ik voor de toekomst, voor mijn kinderen en voor mijn kleinkinderen, met duizenden vragen bezet zijn. Wat voor een tijd zal er nog komen voor ons en voor onze kinderen en ook voor die hele kleine kinderen? Ja, dan weet je het vaak niet meer. Niet voor niets dat we een poosje terug, het is nu wat weggeëpt, zoveel hoorden spreken over het doemdenken, ook in de wereld. Men dacht aan de doem, aan het oordeel, het gaat met deze wereld verkeerd. Dat is heel begrijpelijk als je op allerlei dingen let. Maar zo hoeft het niet te zijn, zegt het woord van onze catechismus, voor hen wie er hoop gevestigd is op de Heere God. Want uiteindelijk bestaat deze wereld niet uit de planning van mensen die uitrekenen hoe lang deze wereld nog zal kunnen bestaan voordat ze helemaal vervuild is. Of hoe het moet met de wereldgeschiedenis, of hoe het moet met de afval en al die andere dingen. Uiteindelijk is het Gods hand die regeert. En die hand die regeert, ja, die mag toch Gods levende kerk wel eens met opgeheven hoofden naar de toekomst doen kijken. Want het gaat alles aan, en dat is onze laatste gedachte niet. Het gaat alles aan op de grote toekomst des Heren. Waarom laat God deze wereld nog bestaan? Waarom laat God al die ellende, die oorlogen en al die gebeurtenissen plaatsvinden? Wij blijven meestal bij die vragen steken. Maar de Bijbel gaat nog één stap verder. Die zegt, weet u waarom God dat laat gebeuren? Omdat zijn koninkrijk komt. Want door al die weeën, die barensweeën, zegt de Bijbel, van de wereldgeschiedenis heen, Gods koninkrijk komt. En al die dingen, oorlogen en geruchten van oorlogen, daarvan zegt de Heer Jezus, die moeten geschieden. En het evangelie moet gepredikt worden. Dat is allemaal vastgelegd in de raad van hem die zal bestaan. Dat moet allemaal gebeuren opdat Gods koninkrijk komt. Een andere reden heeft deze wereldgeschiedenis niet. Een andere zin heeft alles wat op deze wereld gebeurt ook niet. Gods koninkrijk is komende. En weet u wat dat betekent? Dat betekent dwars door al die wirwar van draden en van kleuren op de achterkant van dat borduurwerk heen. Laat God zien dat mijn koninkrijk komende is. En dat betekent allereerst dat er nog mensen bekeerd moeten worden. Dat er in deze dreigende en verwarde tijd nog mensen toegebracht moeten worden tot de gemeente die straks zalig wordt. En dat heel het voorzienig bestel van God daarop wijst. Er moeten nog mensen bekeerd worden. Wat zeg ik? De roepstem van het woord is veel persoonlijker. Gij moet bekeerd worden. Bekeert u, bekeert u. Want waarom zoudt ge in uw waaroms omkomen? Waarom zoudt ge te midden van alle verleiding en verval omkomen? Bekeert u, want het woord wordt u aan het hart gelegd. En in de voorzienige leidingen van God spreekt de Heere duidelijk dat bekering nodig is, vliet voor de toekomende toorn. Hebben we die roepstem gehoord? Want ook in schepping en voorzienigheid gaat het ten diepste daarom dat het koninkrijk van God komt. Bekering is nodig. En dan juist in de weg van de bekering, met alle vragen, met alle strijd, te mogen zien dat dwars door al dit wereldgebeuren, dwars door de aftakeling van mijn lichaam, dwars door de afbraak van alles hier op aarde, dwars door de ziekte, door de dood, dwars door de wereld weeën heen, door de oorlogen en alles wat daarmee te maken heeft, Gods koninkrijk komt. En daar zal een nieuwe hemel zijn en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Daar zal God zijn. Daar zal niets Gods volk kunnen scheiden van de liefde van God in Christus. Daar zullen ze God eeuwig mogen groot maken. En daar zal dat gebroken lichaam hier op aarde volmaakt voor God staan. Daar zal dat afgetakelde, vermoeide, oude lichaam van die hoogbejaarde, die al zoveel heeft ondergaan aan operaties en ellende, volmaakt voor God staan. Daar zal nooit meer de zonde het voor het zeggen hebben. Daar zal twist en wrok die er hier zo vaak zijn kan, zelfs tussen mensen die de Heere vrezen, verdwijnen. Daar zal niets van disharmonie en wanklank gehoord worden. Daar zal alles goed zijn, zoals God het bedoeld heeft. En daarom dwars door al die weeën en stuwingen in deze wereldgeschiedenis, zoals de Bijbel ze noemt, Gods koninkrijk komt, hebben we die stem van de noodzaak van de bekering gehoord. Leven we in die verwachting. O, wat ook uw levensomstandigheden ook zijn, en die kunnen diep en moeilijk zijn. Wat bent u arm, als u bij al die vragen ook nog onbekeerd bent. Wat bent u arm, als u bij al die vragen ook nog die levende hoop en die levende verwachting mist. Dan hebt u het dubbel, driedubbel, vierdubbel moeilijk. Al ziet u het zelf misschien niet. Maar zalig, die mens, die in de wirwar van het wereldgebeuren en van zijn eigen leven voor God mag vallen. God mag leren vrezen. En in die levende hoop mag staan. Hier begrijp ik alles niet. Er ligt een sluier vaak voor mijn ogen. Maar één ding weet ik door genade. Zijn koninkrijk komt. En de dag komt waarin hij alles zal zijn. En in alle. Alles zal vervullen. Niets meer van de mens en van de zonde. Alles uit hem en door hem en tot hem volmaakt. En daar hunkert mijn ziel naar. Mag u dat meezeggen? Als u dat meezegt door genade, dan verstaat u geestelijk iets van die moeilijke vraag van de voorzienigheid van God. Dan alleen. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, gij zijt recht in al uw weg en werk, maar u weet ons hart, dat kunnen we daar niet in meekrijgen. Daar is genade voor nodig om daarvoor te buigen. Dat alle zondige waaroms gestopt worden. En dat verlegen waarom. Dat heilbegerige waarom in ons leven geboren wordt. Heere, wil u dan zelf al de zondige waaroms die er in ons hart kunnen zijn wegnemen. Leer ons onze schuld zien. Leer ons buigen. En leer ons hopen op uw genade. En zou u ook in de moeilijkheden van het leven die genade willen geven om te buigen. En bij de voorspoed van het leven die genade willen geven om uw weldaden op te merken. Zou u wat ook in ons leven gebeurt ons een onderworpen hart willen geven. En bijzonder, heren, als het leven van uw kinderen er strijd komt. Doordat uw voorzienigheid anders loopt dan de beloften die er in haar leven liggen. Dat het lijkt alsof de voorzienige leidingen van u in strijd zijn met de beloften die gij aan uw kerk vermaakt hebt. Heren, die allermoeilijkste innerlijke gevechten met uw voorzienigheid, wil daar uw volk in bijstaan. En wil daar uw kerk in leiden. Opdat ze het zien, al is schijnbaar de weg anders. Uw belofte wordt vervuld. En uw koninkrijk komt. En uw liefde zal eens volmaakt door allen die uw naam oprecht en ootmoedig vrezen, ervaren wordt. Heere, leer uw kerk daarna verlangen. En oefen ze ook door de beproevingen heen. Om te sterven aan zichzelf. En te leven op en door genade alleen. We zeggen uw naam dank dat u ons deze morgen hebt willen sterken en helpen. Zegen het woord, Heere. Wil u het naprediken. Vergeef het zondige in spreken en in luisteren. En hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen onze slotzang Psalm 94 vers 8. De Heere zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. Het oordeel keert vol majesteit haast weder tot gerechtigheid. Psalm 94 vers 8. Laat hen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.